Dus een heel goed en gezegend nieuwjaar. Een broeder die zei ooit tegen mij, ik wens je alles wat je al hebt. Nou, en dat was een broeder die leefde helemaal vanuit de boodschap van de apostel Paulus. Dat snap je dan wel natuurlijk als je zoiets zegt. Dus dat is wel mooi, hè? Nou, ik heb ook goed voornemen. En dat is dat ik wil proberen om elke avond de komende Bijbelstudies één hoofdstuk uit de Romeinenbrief te doen. Want anders schiet het niet op, hè? We willen dus vanavond hoofdstuk 2 gaan lezen, want we zijn ja, toch vooral bezig geweest met hoofdstuk 1 en de inleiding en dergelijke. Gaan we nu daar verder mee. Ja, in Romeinen 2 is natuurlijk een onderdeel van het hele betoog, hè, dat in de Romeinenbrief door de apostel Paulus naar voren wordt gebracht. En nou ja, de vorige keer hebben we met elkaar gelezen over dat eerste hoofdstuk, het laatste deel daarvan, de toren van God die geopenbaard wordt op een zeker moment. En ja, hoofdstuk 2 gaat daar in feite gewoon op door. Daarom lees ik heel even nog vers 32 erbij van hoofdstuk 1. Want daarin spreekt Paulus over zulke dingen. Daar staat, zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. En dan gaat het verder. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel ze de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen, door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan, die een ander oordeelt? Onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is een Jood die het in het openbaar is, niet dat is besnijdenis, die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Nou, dat is een heel hoofdstuk, hè? En je ziet dat als je dit zo leest, dat je heel langzamerhand ook aan het terechtkomen bent bij, nou ja, het feit, hè, dat elk mens van nature een zondaar is en dat elk mens gerechtvaardigd wordt door de genade, zoals dat in het derde hoofdstuk naar voren komt. En je ziet ook, hè, dat Paulus hier heel concreet Joden aanschrijft. We hebben dat in de eerste avond, hebben we daar ook bij stilgestaan met elkaar, dat hoewel die Romeinenbrief, ja, toch vooral een brief lijkt te zijn die gericht is op heidenen, dat je daarin toch delen terugvindt waarin hij zich heel rechtstreeks op Joden richt. Hij spreekt daarover. Hij spreekt over, ja, Joodse mensen die wel de wet hebben, maar ja, die niet in overeenstemming met die wet leven. En hij spreekt op een gegeven moment ook over heidenen die, hij zegt dat dan zo, van nature doen wat de wet wil, en die daardoor in feite een rechtvaardiging hebben. Dus het gaat over Joden en heidenen. Wat je ook tegenkomt is die uitdrukking, die bekende uitdrukking van Jood of Griek. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus ja, ik kan er eigenlijk niet helemaal aan ontkomen. Tenminste, ik kan niet helemaal aan de indruk ontkomen dat de apostel hier, ja, toch vooral, ja, dat complete volk van Israël op het oog heeft, waarin het gaat inderdaad over Joden en waarin het gaat over heidenen. En waar hij ook steeds meer op terechtkomt, dat is dat de Jood in ieder geval niet door de werken der wet gerechtvaardigd wordt. En dat is wat steeds duidelijker naar voren gaat komen. En dat heeft allemaal te maken, ja, met het betoog van de apostel Paulus. Zoals dat vooral in de eerste acht hoofdstukken van de Romeinenbrief naar voren komt, en waarin de rechtvaardiging door het geloof, ja, uiteindelijk centraal staat. Zoals ik zei, hè, toen we hoofdstuk 2 begonnen te lezen, sluit dat tweede hoofdstuk natuurlijk, ja, naadloos aan bij het voorgaande. Hè, want daar heeft de apostel gesproken over degenen over wie de toorn van God wordt geopenbaard, namelijk over degenen die de waarheid ten onder houden. En ja, dan komt hij dan terecht, hè, in hoofdstuk 2 op het punt, hè, en hij schrijft daar elk mens aan, hè, in feite, hij zegt, u bent niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent. Ja, daar kun je heel lang en kort over nadenken, maar als je het verloop van de tekst verder leest, dan blijkt dat hij zich dus richt op Jood en heiden. En dan mag je voor mij nog even in het midden laten wie die heiden dan is. Maar daar richt hij zich op. Namelijk, wie u ook bent, o mens. En hij heeft het in vers 3, heeft hij het over de mens die oordeelt. U, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Die manier, hè, van aanspreken, dat zie je niet zo heel vaak in de Bijbel. Hè, dat o mens, dat is een bepaalde vorm namelijk, waarin hij, ja, zich, ja, tot een hele specifieke groep zeg maar, richt. Wie gij ook zijt, o mens wie je ook bent, of o mens die oordeelt. Als je een beetje verder bladert in de Bijbel, even naar de eerste Timotheusbrief, dan zie je dat Paulus Timotheus ook een paar keer zo aanspreekt, maar dan niet met o mens, maar dan met o Timotheus. 1 Timotheus 6. En dat is dan wel weer ja, mooi, hè, dat 1 Timotheus 6 vers 11, daar gaat het om, in eerste instantie. Dat is dan wel weer mooi dat in het aanspreken van de mens, ja, dat daar wel degelijk verschil in kan zijn. Je kunt het hebben over de mens in het algemeen, o mens wie u ook bent. Maar onder die mens, onder die mensen, bevinden zich gelovigen, Timotheus is er daar één van. En dan zegt Paulus tegen hem in vers 11, u echter, o mens, die God toebehoort. Je kunt ook heel, heel kort zeggen, mens Gods, de mens van God. U echter, o mens, die God toebehoort. Ontvlucht deze dingen, jaag gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Wij behoren God ook toe. Wij ja, worden in feite ook in de Bijbel zo aangesproken als mens die God toebehoort. Als je zegt dat je een christen bent, dan zeg je daar eigenlijk mee dat je van Christus bent, dat je Christus toebehoort. En het woord christen, dat is natuurlijk ja, ongelooflijk uitgehold tegenwoordig. Want ja, tegenwoordig is het zo dat ieder die een keer naar een kerk heeft gekeken, die is al zo ongeveer een christen, weet je wel. Dat is de christenheid. En nou ja, als er weer wat gebeurt, dan wordt de hele christenheid daarop aangekeken. Weet je wel, zo werkt dat nou één keer. Maar ja, die uitdrukking christen, komt maar een paar keer voor in de Bijbel, betekent eigenlijk letterlijk van Christus. Je behoort Christus toe. En daarmee behoor je God toe. Nou, Timotheus behoorde God toe. Een stukje verder in datzelfde hoofdstuk, in vers 20, dan zegt Paulus tegen hem, o Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. En ja, in dat o Timotheus, daar ligt echt in dat hij Timotheus er nog eens ja, goed bij bepalen wil. Nog een paar bladzijden verder, in 2 Timotheus 3, vers 17... Daar wordt dan niet zozeer over o mens gesproken, maar wel over de mens. Er staat in vers 17, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Daar gaat iets aan vooraf. En dat is wat er in vers 16 staat. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort. En dat is die uitdrukking die Paulus ook net gebruikte voor Timotheus. Timotheus behoorde God toe. De mens van God. Zo zijn wij dat ook. Wij zijn mensen ja, die behoren God toe. En die mens die heeft te maken, die krijgt te maken, daar krijgen wij ook mee te maken. Met de schrift. En die schrift, daarvoor moet je dan maar overtuigd zijn dat de schrift in zijn geheel door God is ingegeven, is ingeademd. We hebben het, als we het over de schrift hebben, hebben we het over het geïnspireerde woord van God. En die schrift, zegt Paulus, is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, dat is al een heel stuk verder als waar het zeg maar in de Romeinenbrief over gaat. Want in de Romeinenbrief, dan gaat het in eerste instantie toch wel echt over de rechtvaardiging door het geloof en alle ins en outs die daarmee te maken hebben. Maar hier gaat het over de mens die inderdaad gerechtvaardigd is door het geloof en daardoor God toebehoort en mag weten dat hij de hele schrift tot zijn beschikking heeft om daardoor onderwezen te worden, om weerlegd te worden, verbeterd te worden en opgevoed te worden in de rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid heb je al. Ja, omdat je gerechtvaardigd bent door het geloof. En vervolgens groei je daarin op. En dat heeft als doel, en dat is even van God uitgezien. En dat is een doel, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar daar hoeven wij persoonlijk nou niet direct naar te streven. Maar dat is een doel dat God in ons leven uitwerkt. Dus we mogen zien hoe de Heer dat doet. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Dat is het doel. En dan heeft dat dus ook echt te maken, ja, met het praktische leven van alle dag. Want als het over de positie in Christus gaat, dan weet je, je bent volmaakt. En als het over het leven hier gaat, dan weet je, ik ben niet volmaakt. Ik zag van de week, dat had te maken met die ophef die er is op het moment, weet je wel, over dat Nashville gebeuren. Ik ken Nashville eigenlijk alleen maar van de country muziek, geloof ik. Nashville, Tennessee, weet je wel. Maar goed, het hoorde ik op een gegeven moment ook een interview. En daar was iemand en die zei, het maakt eigenlijk niet uit hoe je bent, wie je bent, hoe je geaard bent. God heeft jou zo bedoeld, zei hij. Weet je, en dat was een theoloog in opleiding. Maar dan denk ik van ja, dan sla je toch wel vreselijk de plank mis. He, alsof God jou bedoeld heeft zoals je van nature bent. En als dat nog niet goed is, nou dan kun je altijd nog een operatie ondergaan om het toch anders te doen. En ook dan geldt weer, God heeft jou zo bedoeld. Weet je, daar klopt helemaal niks van. Als God ons zo bedoeld had zoals wij van nature zijn, ja, dan had Christus niet in deze wereld hoeven te komen om voor ons te lijden, te sterven en op te staan. He? God heeft ons helemaal niet zo bedoeld. Gelukkig niet. Want dan zou je niks meer hoeven doen. En dan zou je ook niet tot geloven hoeven komen. Dat wil niet zeggen dat God je niet lief heeft. God heeft ons lief. En in zijn genade, gaat zijn liefde naar ons uit. In alles. Zijn goede tierenheid en genade. Die komt bij ons. God heeft de zondaar lief. Maar die zondaar is niet zo bedoeld door God. Dat is een beetje raar om dat zo te zeggen. Nee, hier blijkt ook wel dat als je tot het geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, dat je mag leven met de schrift en dat die schrift ervoor zorgt dat je als mens die God toebehoort volmaakt zult zijn. Daar gaat het naartoe. Dat heeft dus te maken, nogmaals, met ja, de dagelijkse praktijk, de wandel van de gelovigen. Zoals Paulus in de Efezebrief het ook heeft over het wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee je geroepen bent. Uitgaande van alle rijkdom die je in Christus hebt ontvangen. En nogmaals, als het gaat om onze plek, om onze positie, dan is daar niets aan toe te voegen. Dan ben je volmaakt. En Paulus die zegt dat ook op verschillende plaatsen. Je bent volmaakt geworden in Christus. Nou, dat is niet in tegenspraak met 1 Timotheus 6. Maar dat is de andere kant van de medaille. De ene kant is, je hebt je positie in Christus. Die is volmaakt. En de andere kant is, je hebt je wandel hier op deze wereld. In een lichaam dat nog aan de zonde onderworpen is. En dat is niet volmaakt. Maar daar is de Heer in bezig, daarin ja, werkt Hij. Dus ja, mens, wie u ook bent, hè, zo begint Paulus in hoofdstuk 2, Romeinen 2, u bent niet te verontschuldigen. Want waarin je een ander oordeelt, daar oordeel je jezelf. Ik zou haast zeggen, ergens is dit ook een soort ja, eigenschap van de mens, hè, om anderen te veroordelen. Misschien zit u helemaal niet zo in elkaar, maar zo nu en dan herken ik dat wel eens een beetje bij mezelf. Dat je denkt van ja, het oordeel over een ander heb je eigenlijk wel heel gauw klaar. Maar dat is niet aan ons. Het oordeel is niet aan ons. U bent niet te verontschuldigen, zegt Paulus. En hij zegt dan vervolgens in vers 2, wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Nou, en dan gaat Paulus verder. Dan komt hij in vers 4 en dan zegt hij: of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En nou gaat het opeens weer over dat rechtvaardige oordeel van God. De dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Je ziet dat Paulus hier zich dus helemaal niet zomaar richt tot gelovigen in dit stukje. Maar dat hij spreekt tot de mens, wie hij ook is. En die mens die moet ervoor zorgen, want daar komt het in feite op neer, dat hij de rijkdom van Gods goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, dat hij die niet veracht. Als dat wel zo is, vers 5, en je hebt een hard hart en je hebt een onbekeerlijk hart, dan zegt hij, dan hoop je je toorn op, letterlijk staat er, in de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En dat past precies, ik moet even terugbladeren, één bladzijde naar, tenminste ik moet één bladzijde terugbladeren naar Romeinen 1 vers 18, vers 17 en 18, want daar staat, we hebben daar al bij stilgestaan, daar staat de gerechtigheid of rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dan komt vers 18, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Nou, in hoofdstuk 2 vers 5, daar spreekt hij over die dag, hè, waarop Gods gerechtigheid wordt geopenbaard, waarop ook zijn toorn wordt geopenbaard. Die gerechtigheid die heeft in Romeinen 1 in ieder geval nog te maken met de gelovigen. Die zal leven, gelovigen die deel uitmaakt ook van het volk van Israël. En de toorn van God, nou die wordt hier ook genoemd, die heeft te maken, ja, inderdaad met het oordeel van God. Dus er wordt toegeleefd naar die dag van openbaring, dat is de dag van de openbaring van Christus, dat is de dag waarop de hemel zal opengaan en men het lam op de troon zal zien zitten en waarop men ook zal zeggen van verbergt ons bergen, hè, val op ons bergen en dergelijke en verberg ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit en voor de toren van het lam. En daar heb je het, hè, de toren van het lam. Dus het moment dat die dag waar het hier over gaat aanbreekt, dat is het moment waarop Christus geopenbaard zal worden. Ja, en dan zal inderdaad blijken wie zijn tegenstanders zijn. En dan zal ook blijken wie degene zijn die geloven. En nogmaals, dit staat allemaal uiteindelijk toch nog steeds in het handelen van God met zijn eigen volk. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat we in het begin met elkaar hebben vastgesteld dat die Romeinenbrief, dat is een brief die speelt zich af, of die is geschreven in de handelingentijd. Zo rond Romeinen, zo rond Handelingen 18. Toen is die brief geschreven. En je weet, de handelingentijd, dat is de tijd waarin de lijfelijke wederkomst van Christus, de openbaring van Christus op aarde, verwacht werd. Nou, daar wordt naartoe gekeken. Dus wij kunnen niet zomaar dit één op één naar onze tijd toe halen. Maar we moeten het, ja, in die zin maar laten staan op de heilshistorische plek waar het staat. En dan ga je dit soort dingen ook een beetje beter begrijpen. Dus in de handelingentijd, daar was God bezig om zijn volk in de band van het verbond te krijgen en te houden. En zo was men op weg naar het moment van de wederkomst van Christus. Daar zou het naartoe gaan. Daar loopt het op uit. Ja, en die wederkomst van Christus, die wordt hier dan genoemd de dag van toorn en van openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En dat rechtvaardig oordeel van God, dat hoeft niet alleen maar negatief gezien te worden. Het rechtvaardig oordeel van God, ja, dat heeft ook te maken met dat God zijn gerechtigheid zal betonen aan degenen uit zijn volk die hem toebehoren. Die die waarheid boven hebben gehouden. En uit en door die waarheid leven. Nou, Paulus die zegt in dat vierde vers, veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld. Kijk, dat zijn natuurlijk prachtige woorden. En dat zijn ook woorden die omschrijven in feite de genade van God. Nee, je kunt haast wel zeggen, goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld. Dat zijn drie omschrijvingen die samen gevoegd kunnen worden in het woord genade. De goedertierenheid, dat woord dat heeft te maken met goedgunstig zijn of vriendelijk zijn. Verdraagzaamheid, dat heeft te maken met dat God het volhoudt met de mens, in dit geval. Hij verdraagt het. Dat is iets anders als wat wij hebben als het woordje tolerantie, weet je wel, want dan moet alles maar kunnen. Nou, zo is het bij God niet. Maar God verdraagt het. Tot het moment dat. En het gaat over geduld. En geduld, nou, dat heeft te maken met dat de Heer een lang van gemoed is, of groot van gemoed is, dat eigenlijk zijn genade groot genoeg is om maar te wachten dat mensen inderdaad zelf tot de Heere komen. De rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld. Ik wil heel eventjes een tekst opzoeken met u uit de brief aan Titus. Want daar schrijft Paulus ook over die goede tierenheid. Titus hoofdstuk 3. En ik lees dat ook even in verband met het feit dat we met de Titusbrief natuurlijk ook te maken hebben met een brief die heel dicht bij ons staat. Er staat in het vierde vers, nou laat ik even het voorgaande ook lezen, vers 3. Daar staat, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dat zegt Paulus, hè? En wij waren voorheen, waren wij zo, zegt hij. Ik denk dat we daar onszelf ook gewoon in moeten sluiten. Dat ook wij dat in feite moeten zeggen. En misschien denk je van, ja, maar goed, ik was helemaal niet zo'n hatelijk persoon of zo. Dat je nou iedereen het slechtste toewenste of wat dan ook, weet je. Misschien dat er onder u zijn die dat wel deden, dat weet ik niet. Maar goed, dat kun je niet zomaar algemeen zeggen. Maar het gaat hier ook niet zozeer over allerlei specifieke zonden. Het gaat hier in feite om de positie waarin je leefde voordat Gods goede tierenheid in je leven verscheen. En die positie, ja, daar horen al dit soort begrippen horen daarbij. Dat zijn woorden die horen in feite bij de natuurlijke mens. Nou, zo waren wij voorheen, zegt Paulus. En dan zegt hij in vers 4, maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dus daar komt de goedertierenheid van God. En dan staat er, toen, vers 5, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Kijk, en dat is de reden, en vooral ook, dat zijn de gevolgen, zo moet ik het zeggen, van het verschijnen van de goedertierenheid van God. En je weet dat Paulus in Titus 2, nou dat staat er ook vlak boven, dus dat kunnen we wel even erbij nemen, in Titus 2 vers 13, Nee, sorry, in vers 11, dat hij daar zegt, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En in hoofdstuk 3, vers 4 zegt hij, toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. He, dus dat, snap je wel, dat ligt in elkaars verlengde. Dus in de ene tekst, in Titus 2, vers 11, gaat het over de zaligmakende genade van God. En in Titus 3, vers 4 gaat het over de goedertierenheid van God en zijn mensenliefde. He, dus zijn filantropie staat daar, hè? Zijn mensenliefde. Toen dat verschenen is. Dus het één, de zaligmakende genade van God, wordt in Titus 3, vers 4 omschreven als de goedertierenheid van God en zijn mensenliefde. Kijk, die genade van God, ja, die is ook wat al dit soort begrippen betreft allesomvattend. En goedertierenheid behoort daarbij. En mensenliefde hoort daar ook bij. Je kunt, ja, wat dat betreft, echt niet hard maken vanuit de Bijbel dat God mensen haat. Maar God heeft mensenliefde. En dat is vooral gebleken op het moment dat Christus in deze wereld kwam. En dat hij zijn leven gegeven heeft aan het kruishout op Golgotha. He, toen Christus, ja, voor ons, ook voor ons, he, tot zonde gemaakt werd. Wat volgt daar allemaal uit? Nou, zegt Paulus in vers 7 van Titus 3, dat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dus wij zijn gerechtvaardigd door zijn genade. Titus 2 vers 11, zaligmakende genade. Titus 3 vers 4, goedertierenheid van God, de vriendelijkheid van God, de liefhebbende goedheid van God, om het Engelse woord wat ze hier gebruiken heel letterlijk te vertalen. En het loopt weer uit op vers 7, het gerechtvaardigd zijn door zijn genade. En zo leven wij, gerechtvaardigd uit de genade van God. En als wij ons daarvan bewust zijn, weet je, dan hebben wij als gelovigen eigenlijk geen enkele reden en ook niet het recht, hè, om te veroordelen of zoiets. Nee, waarom zou je? Want als het er echt op aankomt en je gaat even kijken, je duikt een beetje in jezelf, dan kun je wel zeggen dat je andere mensen veroordeelt. Maar in feite, en dat is natuurlijk de boodschap van Paulus in Romeinen 2, doe je ze zelf net zo hard. Want je bent werkelijk geen haar beter. Dus ja, ergens is dat natuurlijk wel mooi. Hè? Dat als het echt gaat om de verlossing en de rechtvaardiging, hè, dat God dan even naar het spelersmateriaal kijkt, zeg maar. Hè? Hij kijkt naar ons mensen. Ja, en dan zegt de Heer eigenlijk al meteen van, ja, joh, hou nou zelf maar gewoon op. Want dat wordt hem niet. Hè? En ik heb voor de oplossing gezocht. In Christus. Zaligmakende genade. Goedertierenheid. Het is gerechtvaardigd zijn door Gods genade. Nou, en wat is dat een voorrecht? Dat je als gelovige daaruit leven mag. En het valt in de praktijk niet altijd mee in deze wereld. Maar dan is het wel goed om je dit soort dingen te realiseren. Dat we ons niet al te druk moeten maken om allerlei dingen. Maar dat wij ook maar gewoon simpelweg leven vanuit de rijkdom van Gods genade. En die rijkdom van Gods genade, ja, die heeft ons de gerechtigheid uit genade gebracht. Laten we even teruggaan naar Romeinen 5. Als Paulus zich richt, tenminste in dit gedeelte, want dat geldt allemaal niet voor de hele Romeinenbrief, maar wel hier, als hij zich richt op de mens wie hij ook is. En hij zegt tegen die mens in vers 3, u, o mens, die hen oordeelt. Denk je dat het je aan het oordeel van God ontkomt? En in vers 4 zegt hij, u veracht de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Dus degene die Paulus hier in het algemeen aanschrijft, ja, die hebben eigenlijk helemaal geen idee van waar God mee bezig is en dat zijn goedertierenheid juist, ja, tot bekering leidt. Dat woord bekering dat hier staat, dat is dat is eigenlijk een woord dat heel specifiek te maken heeft met Israël. Het heeft namelijk te maken met het veranderen van gedachten, het terugkeren tot God. Het staat ook in dat bekende vers in Handelingen 3, dat Petrus de mannen van Israël oproept van kom dan tot berouw en bekering. Nou, tot berouw komen, dat is het woord dat hier met bekering is vertaald. Vreemd genoeg. Maar goed, dat is niet anders. Maar het is die oproep om tot bekering te komen. Nou, Paulus die heeft dat hier gebruikt. Hij gebruikt dat hier ook. Alleen hij zegt van u, o mens, wie u ook bent, je hebt het helemaal niet door. Je veracht de rijkdom van zijn goede tierenheid. Je snapt niet dat die goede tierenheid je tot bekering leidt. Mensen waren er blind voor. En dan staat er dus in vers 5, in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op in de dag van toren en van openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En dat het er zo staat, dat betekent dat dat één moment is, namelijk één dag. Er staat hier niet in de dag van toren en de dag van openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Maar er staat de dag van toren en van openbaring. Dus die twee dingen, dag van toren en openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die vinden plaats op die ene dag. En God, staat er dan in vers 6, die zal ieder vergelden naar zijn werken. En dan kan er twee kanten op gaan, hè? En dat is wel wat duidelijk is. En dat ligt ook weer helemaal in lijn met Romeinen 1. De gerechtigheid Gods, die wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. En anderzijds de toren van God wordt geopenbaard. Nou, hier is dat ook weer zo. Hier komen die twee kanten naar voren. Vers 6, hij zal ieder vergelden naar zijn werk. Vers 7, degene die goed doen, even kort samengevat, het eeuwige leven. De rechtvaardige zal namelijk uit het geloof leven, het eeuwige leven, het leven van de toekomende eeuw, is dat. En anderzijds, degene die twistziek zijn, vers 8, ongehoorzaam aan de waarheid. Daar komt toren, gramschap en toren wordt daaraan vergolden. Verdrukking en benauwdheid staat er in vers 9 over de ziel van ieder die het kwade bewerkt. Eerst de Jood, ook de Griek. En dan komt hij weer terug bij de positieve kant van het verhaal. Heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. En nou komen we bij het volgende. Er is geen aanzien des persoons bij... hij zegt in zichzelf, want er is geen aanzien des persoons bij God. Hij heeft het dus daarvoor gehad over de Jood en de Griek. Over hen, als je in positieve zin leeft, gericht op de Heer, zegt hij, dan ontvang je het goede, eeuwig leven. Dat geldt eerst de Jood, ook de Griek. En ook de negatieve kant komt in vers 9 naar voren, verdrukking en benauwdheid. En dat vers eindigt ook met eerst over de Jood en over de Griek. Dus Jood en Griek, daar gaat het nu over. En dan zegt hij, want er is geen aanzien des persoons. Dus de Heer die kijkt er niet naar. En dat was in die tijd helemaal belangrijk om te weten. De Heer kijkt er niet naar van, ben jij een Jood? Dan is het goed. Ben jij een Griek? Nee, je pech gehad. Zo, weet je wel? Nee, die lijn die loopt anders. En wat dat betreft zegt de apostel, er is geen aanzien des persoons bij God. Nou, en dan gaat het verder. Dan komt in vers 12, daar komt het volgende. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En het gevolg daarvan is dat ze ook verloren zouden gaan. Dus nou richt de apostel zich over, en dat naar aanleiding van het feit, er is geen aanzien des persoons bij God. En nogmaals, zie dat in de tijd waarin dit geschreven is. Er is geen aanzien des persoons bij God. Want je kunt zonder wet verloren gaan en je kunt met wet verloren gaan. Later, zoals we zien in Romeinen 5, Dan heeft Paulus het er ook over dat de dood al heerste, zelfs voor de wet, van Adam tot Mozes, heerste de dood ook. Dus of er nou wel of geen wet is, die dood die was werkzaam. En hier komt dat dan eigenlijk ook zo naar voren, of je nou met wet of zonder wet zondigt, of je nou wel onder de wet leeft of niet onder de wet leeft. Want die twee groepen schrijft Paulus aan, u, o mens, wie u ook bent. Het maakt eigenlijk niks uit. Uitgangspunt is hetzelfde. En dan zegt hij, dan gaat hij zeggen van, waar komt het dan wel op aan? Nou, vers 13, niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En nou kom je op de rechtvaardiging. Want, vers 14, wanneer heidenen, en in de lijn van dit gedeelte moeten we onder die heidenen toch verstaan, degene die hij eerst aanschreef als de Griek, want hij heeft het over die twee groepen, want wanneer heidenen die de wet niet doen, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel ze de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Nou, dat is wel een heel bekende uitdrukking, opeens. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. Je vindt hem in het Nieuwe Testament ook wel een paar keer. Maar je vindt hem in ieder geval ook in Jeremia 31. Ik zal hem nu even voorlezen. 31 vers 33 is dat. En als ik hem voorlees, dan zegt hij van, oh ja, die tekst die ken ik wel. Want de Heer die zegt daar, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Nou, daar heb je het. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Dus ik zal die in hun hart schrijven. Dus Paulus schrijft hier over heidenen die tonen, vers 15, dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Ja, in feite is dit gewoon verbondstaal. Of eigenlijk moet je dan zeggen, het is nieuwe verbondstaal, wat je hier leest. Het gaat hier namelijk over de wet geschreven in de harten van het volk. En wat je uit Jeremia 31 vers 31 kan opmaken, dat is dat dat nieuwe verbond, datgene dat geschreven wordt in de harten, dat dat een verbond is dat God sluit met het huis van Juda. U, o mens, wie u ook bent, de Joodse kant daarvan, de Jood. Want Jood en Juda, dat weet je, dat komt van, dat is van elkaar afgeleid. Hè? Jood komt van Juda. Dat is de ene kant. En het huis van Israël, in de tijd dat dit allemaal geschreven is, werden de Israëlieten, de nakomelingen van Israël, gewoon gezien als heidenen. En in beide, zegt de Heer, zal ik mijn wet in hun binnenste schrijven. Nou zegt Paulus hier in feite tegen de Joden die leefden met de wet en onder de wet. En die eigenlijk dachten van, nou ja jongens, wij houden die wet, dus wij zijn wel eventjes het mannetje. Wij hebben een voorrangspositie. Zegt Paulus, ja wacht even. Of je nou met wet zondigt of zonder wet zondigt, je bent even zondig. En de rechtvaardiging, die wordt tot stand gebracht doordat er mensen zijn, of eigenlijk in het leven van mensen, die dan misschien de wet wel niet hebben, en misschien ook wel, maar waarvan duidelijk wordt dat de wet geschreven is in hun hart. En dat konden, om het maar even in de taal van de Romeinenbrief te houden, dat konden zowel Joden zijn als Grieken. Er is geen aanzien des persoons bij God. De Heer kijkt er niet naar, ben je nou een Jood, ben je besneden en hou je de wet? Nee, want de rechtvaardiging door het geloof, die wordt op een heel andere manier toegekend. Dat speelt zich af op een heel ander niveau. Vers 15, Romeinen 2 vers 15, zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart, daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Nou, en dan is hij weer terechtgekomen bij die dag. U merkt wel, ik lees vers 15 en 16 gewoon door alsof het één zin is. En dat doe ik dan ook expres. He, want vers 16 begint met een aantal cursieve woorden. Maar je kunt eigenlijk net zo goed achter dat woordje elkaar kun je een kommaatje zetten. Of zelfs het puntje helemaal weghalen. En dan lees je het gewoon door. Namelijk, ze verontschuldigen elkaar op de dag dat God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus. Overeenkomstig mijn evangelie. Nou, dan denk je dat je het zo'n beetje gehad hebt. Want dan gaat Paulus zich helemaal rechtstreeks richten tot de Jood. En dat doet hij met ingang van vers 17. Hij zegt daar, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet, roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. Paulus heeft het hier over de Jood. En dat gedeelte, of dat vers, vers 17, waar hij hier zo die Jood zo rechtstreeks aanspreekt, dat vers 17, dat is het begin van een heel specifiek deel waarin hij zich dus echt richt op de Jood. En dat hij zich gaat afvragen van, ja, maar weet je, wat is nou eigenlijk een Jood? Hè? Wat is nou een Jood? En hij komt dan uiteindelijk terecht in vers 29. En dan zegt hij, hij is een Jood die het in het verborgene is. Dat is besnijdenis. Die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Kijk. Ook dit is natuurlijk verbondstaal, hè? Nieuwe verbondstaal. Want het gaat om de besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Denk even aan woorden van Paulus uit de Tweede Korinthebrief. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Oftewel, het oude verbond, de letter doodt, die doet zonde kennen. En het gevolg of het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de geest doet leven. En die geest, ja, dat is in feite de wet die in het binnenste geschreven is van het volk. Dus die Romeinenbrief, we hebben in de eerste avond hebben we helemaal mooi op een rijtje gezet al die teksten waar je een beetje uit kunt opmaken aan wie die brief gericht is. En in eerste instantie zegt Paulus, dan heeft hij het over de heidenen en dan zegt hij in die brief tot wie ook u behoort. Maar je ziet wel dat die Romeinenbrief in feite een hele Israëlische brief aan het worden is. Nou, niet aan het worden is, maar voor ons misschien. Omdat we hem misschien wel vaak heel anders gelezen hebben. En ik weet wel, je kunt allerlei dingen die er in de Romeinenbrief staan, die kun je gewoon één op één toepassen op de natuurlijke positie van de mens. Als we strakjes in de volgende keer in Romeinen 3 terechtkomen, dan staat er dat allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Ja, dat kun je nu ook wel zeggen inderdaad. Maar je snapt ook wel, Romeinen 3 komt naar Romeinen 2, en als Paulus zegt allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God, dan heeft hij daar toch wel degelijk het volk van God op het oog. Laat maar even zeggen, voor het gemak bestaand uit Jood en ook Griek. En het gaat niet meer om zo'n scheiding, Jood en Griek, maar het gaat om zo'n scheiding, namelijk leven uit de wet, of is de wet geschreven in het hart? En dat is waar het om draait. Nou, Paulus die richt zich dus tot de Jood. Nou, ik zei al, dat stukje dat begint in vers 17 en dat gaat door tot en met vers 24. U hebt natuurlijk wel eens in Amen of in de morgenroodboekjes heb je wel eens van die overzichtjes gezien, weet je, met allerlei puntjes zo en dan weer zo, weet je. Daar zijn we een beetje gek op, hè. dat moet je voor jezelf maar een keer uitzoeken, maar dat is in dit gedeelte is dat ook het geval. In vers 17 gaat het over de Jood en in vers 29 komt hij daar weer op terecht. Dus dat zeg maar even, dat correspondeert met elkaar. En zo zijn er wat punten. In totaal bestaat dit gedeelte uit 7 punten namelijk. En weet je, het middelste punt, dat is wat je in vers 24 leest. Dat is: de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Dus het begint met Jood. En het eindigt met Jood. In het begin begint het met: u wordt Jood genoemd. Dus ja, dat zegt niet zoveel. Maar het eindigt met: de werkelijke Jood. En in de kern van dit gedeelte staat: de naam van God wordt gelasterd onder de heidenen. Kijk, Paulus gebruikt die woorden niet zomaar. Die woorden die gebruikt hij met een bepaald doel. Even kijken hoor. Jood komt van Juda. En op het moment dat die jongen, want dat is een zoon van Jacob immers, Juda. Op het moment dat die geboren werd. Moet ik even kijken hoor. Gelukkig heb ik dat opgeschreven. Op het moment dat die geboren werd. Staat er. En Juda is een zoon van Lea. En nou, zij baart op een gegeven moment Levi. En dan staat er in Genesis 29 vers 35. Weer werd zij zwanger. En baarde een zoon. En ze zei: ditmaal zal ik de Heere loven. En daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield ze op met baren. Toen was ze er helemaal klaar mee. Ja. Maar ze zegt dus: ditmaal zal ik de Heere loven. En daarom gaf zij hem de naam Juda. Nou, dan snap je wel dat de naam Juda iets met loven te maken moet hebben. En dat is ook zo. Want Juda betekent lover of Godlover. Hij die God looft. En wat was er nou in Romeinen 2 aan de hand? Je had er allerlei Joden. Die waren bepaald niet tot lof van God. Nee, in tegendeel, zegt Paulus, de naam van God, vers 24, wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Ja, dat was nou net niet de bedoeling. En hij begint dan in vers 17 dus met: zie, u wordt Jood genoemd. En in vers 29 staat: hij is een Jood die het in het verborgen is. Dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. En dan staat er, moet je kijken, zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dus voor Romeinen 2 vers 24 vanaf vers 17 heb je de Jood die zelf zoekt naar de lof van mensen. Oh, moet je nou toch eens kijken hoe besneden ik ben. Nou, dat moest hij niet al te erg laten zien natuurlijk. En moet je nou eens kijken hoe ik de wet onderhoud en al dat soort dingen. Ja, dan komt zijn lof van mensen. Maar als het zo moet, dan wordt de naam van God onder de heidenen gelasterd. Zegt Paulus. Maar als ze leven vanuit het nieuwe verbond. De wet die in het hart geschreven is. Zoals er notabene al heidenen waren die dat deden, zegt Paulus. Kijk, dan gaat het niet meer om lof van mensen te ontvangen. Maar, zegt Paulus dan in vers 29, het is eigenlijk een soort woordspeling. Dan zegt hij: zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. En als het gaat over aanzien des persoons in de Bijbel, dan weten we, God is geen God die kijkt naar de persoon. Die persoon die misschien alle lof krijgt van mensen. Weet je, en dat is natuurlijk de geestelijke les, ook voor ons. Het is veel belangrijker dat God zijn lof over jou uitspreekt, dan dat mensen hun lof over jou uitspreken. Dat is het eigenlijk. He, toen, dat weet u wel, he, toen David gekozen werd, moest Samuel, die moest eerst naar de vader toe van David, naar Isaï. Want de Heer die had tegen David, Samuel gezegd van ga naar Isaï, want onder hem heb ik een zoon gezien en die is voor mij de koning. Nou, dan gaat Samuel, die gaat er naartoe. En dan komen al die zonen voorbij. En dan komt daar als eerste komt daar Eliab. Nou, dat is een boom van een vent. Een grote vent. En dan zegt de Heer, die zegt meteen van, kijk niet naar zijn gestalte. He, want ik zie het hart aan. En dat is het punt. He, dus God, bij God is geen aanzien des persoons. Dus hij kijkt niet naar de buitenkant van mensen. En dat is natuurlijk ja, in feite de boodschap he, van de hele Bijbel. Het is zo mooi, misschien eventjes naar de brief van Jacobus. Dan zit je trouwens ook op Israëlische grond. Hè? Heel hoofdstuk 2 is gewijd aan geen aanzien des persoons. Jacobus richt zich tot de 12 stammen in de verstrooiing. Nou, daar kun je eigenlijk niet over twijfelen. Hè? Over wie heeft hij het? En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere de Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Ja, want het gaat niet om de mens, of het gaat niet om waar die mens helemaal toe in staat is. En dan noemt hij zo'n voorbeeld, hè, want als in uw samenkomst, het woord samenkomst hier is de vertaling van het woord synagoge. Dus als in uw synagoge, wordt het gelijk anders van, hè? Ja. Dus als er staat, want als in uw synagoge een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen, gaat u daar maar staan, of ga zitten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Ja. Geen aanzien des persoons. He, dat is ja, wat voor de Heer altijd van het allergrootste belang is. He, dat de Heer die ziet het hart aan. Nou, en weet je, dat is natuurlijk in onze tijd ook niet anders. He, ook in onze tijd gaat het er niet om hoe machtig en geweldig je bent en hoe groot je bent of hoe groot je kerk is, ik noem maar wat. En dat bedoel ik niet het gebouw. Dat gaat er allemaal niet om. De Heer die ziet het hart aan. Dat is in alles nou één keer het feit. Nou, en dat is ook ja, wat Paulus duidelijk maakt in Romeinen. In Romeinen 2. Hij begint daar in vers 17 met te zeggen, zie, u wordt Jood genoemd. In vers 18, want ik zal u toch een beetje op weg helpen. Of eigenlijk vers 17b, u steunt op de wet en roemt in God. U kent zijn wil, onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. U bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent. Vers 20, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen. Omdat u in de wet de belichaming van kennis en waarheid hebt. Hier gaat het om de uiterlijke dingen. U bent van uzelf overtuigd. En dan komt in vers 21 tot 23... daar komt de onrechtvaardigheid van deze mensen naar voren. Want dan zegt Paulus, u die een ander onderwijst, onderwijs je jezelf niet. Je predikt dat je niet mag stelen, steel je. Nou, dat gaat zo een tijdje door. Tot vers 23 aan toe, u die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Dus daar blijkt de onrechtvaardigheid uit van deze mensen. En dan kom je bij de kern. De naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. En dan gaat het verder in vers 25. En dan komt daar de rechtvaardigheid die geopenbaard wordt. De besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder bent van de wet, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesnedenheid dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet, zal hij u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Dus nou komt Paulus op de rechtvaardigheid, hè, van mensen die zeg maar niet na aanleiding van het uiterlijke van de wet leven, maar juist leven in overeenstemming met de geest van de wet. En dan komt vers 28 en 29 en dan gaat het ook niet meer over de uiterlijke zaken, maar dan gaat het over het verborgene, waaruit je kunt merken wie in de ware zin van het woord een Jood is. Niet hij is een Jood die het in het openbaar is, niet dat is besnijdenis, wat in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is. Dat is besnijdenis, die van het hart naar de geest, niet naar de letter. En dan komt hij terug, of dan komt hij terecht op, zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dan ben je een echte Jood, een echte Godlover. Want ik zei al, dat geldt eigenlijk door de hele Bijbel heen. Ja, dan kun je misschien zeggen van, nou, vind ik dan wel een beetje apart, want in het Oude Testament gaat het over de wet. En in het Nieuwe Testament gaat het over het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond, het Nieuwe Verbond. Maar ook in het Oude Verbond, ook in het Oude Testament, is al terug te vinden dat het God niet ging om dat uiterlijke. Het ging God om het hart. Dat vind je in het Oude Testament al helemaal duidelijk. Als Israël dat had begrepen, even heel menselijk gesproken, dan was het allemaal goed gekomen. Moet je maar eens kijken, in Deuteronomium, dat is dus ook niet zomaar een gedeelte, dat is gewoon in het begin van de geschiedenis van Israël. Dat volk was toen in Deuteronomium net 40 jaar een volk van God. Nou, dat is over anderhalf millennium gezien, is dat maar een korte tijd, dus echt in het begin. En er staat in Deuteronomium 10, in vers 14, daar staat, zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel. Nou, daar staat, ja, de allerhoogste hemel, dat snappen we wel, maar er staat dus letterlijk, dat staat ook in de voetnoot van je Bijbel, er staat de hemel der hemelen. En dat is inderdaad de allerhoogste hemel. Dat is net als de koning der koningen is de allerhoogste koning en de Heere der heren is de allerhoogste heer. En de broeder van de broederen. Nou ja, laat maar zitten. Dus daar gaat het. Hè? Dus die hemel is van God, de aarde en alles wat erop is. Vers 15, maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat, om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen is. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. En halstarrig, dat staat hier, staat ook weer in de voetnoot, zie ik. Verhard de nek niet, dus wees niet hardnekkig. Ja, en dat is toch wat, hè? Want als je in het Nieuwe Testament dan in Handelingen 7 bent aangekomen, dan heeft Stefanus daar zijn toespraak tot de hoge priester en de zijnen. En dan besluit hij die toespraak met te zeggen, hardnekkigen en onbesnedenen van hart. Jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Zoals jullie vaderen het hebben gedaan, zo doen jullie het nu weer. Ja, en dat konden ze niet hebben. En toen werd Stefanus doodgestenigd. Nou hier, daar heb je dat dus staan. Het gaat om het hart. Als je een stukje verder kijkt in Deuteronomium, in hoofdstuk 30... Deuteronomium 30. En dat ja, is nog steeds op hetzelfde moment. Want heel Deuteronomium is eigenlijk een toespraak van Mozes vlak voordat het volk het beloofde land inging. Er staat in vers 6. De Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere, uw God, lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. En vers 8 zegt dan, en u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn. Weet je, daar blijkt ook wel uit. Het gaat om het hart. En het is, juist in het Oude Testament, is het zo dat telkens, hè, als je onder de indruk raakt van de gelovigen, zoals je dat in de psalmen zo vaak ziet, hè, en waarvan je denkt van, ja, wat is dat eigenlijk geweldig, wat ze schrijven, dan merk je dat het mensen waren die op dat moment leefden, hè, vanuit dat wat de Heer in hun hart bewerkte. En dat waren geen mensen die zeiden van, nou moet je mij nou eens even zien. Hè? Nee, het gaat namelijk inderdaad om het hart. Nou, nog heel even naar de Colossensebrief, want dat vind ik altijd wel mooi om daar weer mee af te sluiten. Colossense 2. Daar heeft Paulus het ook over de besnijdenis. En dan zegt hij in vers 11. Oh nee, laat ik vers 10 er ook gelijk even bij nemen. Want daar hadden we het in het begin een beetje over. Hè, over het volmaakt zijn in positie en het volmaakt worden in praktijk. Maar hier zegt hij in vers 10. U bent volmaakt geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. En dan staat er in hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus niet uiterlijk. Niet datgene wat de mens aanziet. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Met hem begraven in de doop. Waarin u ook mede bent opgewekt door het geloof van de werking van God. Die hem uit de doden heeft opgewekt. En de besnijdenis van Christus, dat is niet de besnijdenis die hij onderging toen hij als babytje 8 dagen oud was. Want toen werd de Heer Jezus ook besneden namelijk. Dat was toen overeenkomstig de wet. Toen kreeg hij ook zijn naam. Niet die besnijdenis, nee, hier wordt de besnijdenis bedoeld die direct te maken heeft met de dood van de Heer Jezus Christus. Het sterven van de Heer. Er staat, even kijken hoor, er staat hier in aan het einde van vers 11, er staat, nou nee, laat ik halverwege vers 11 beginnen, er staat, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus, en dan staat er meteen achteraan, met hem begraven in de doop. En ook hier, als het hier gaat over de doop, dan gaat het hier niet over de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. Dat is uiterlijk. Zo betaamde het hem alle gerechtigheid te vervullen, zegt hij ook. Het gaat niet om het uiterlijk. Dus die doop in de Jordaan is een zichtbare zaak. De besnijdenis op toen hij 8 dagen oud was, is een zichtbare zaak. Daar gaat het niet om. Maar het gaat over de doop in de dood. En dat was het moment waarop Christus het lichaam van de zonden van het vlees uitdeed. Want hij was tot zonde gemaakt en hij stierf aan het kruishout op Golgotha. En daar is dat lichaam is uitgedaan. En dat is zijn besnijdenis. En daardoor kwam er nieuw leven uiteindelijk aan het licht. Hè, in zijn opstanding. En wij, broeders en zusters, wij hebben daar door genade, door de werking van God, hebben wij daar deel aan gekregen. En zo mogen wij weten dat zeker ook wat ons betreft, dat het niet gaat om de uiterlijke dingen, maar dat het gaat om dat wat je in Christus ten deel gevallen bent. Is. Tot zover. En dan gaan we volgende keer met hoofdstuk 3 verder. En dan schiet het toch al mooi op. Laten we de Heere danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, voor deze avond, dat we hier bij elkaar mochten zijn. En ook, Heere, voor het geweldige feit, Heere, waar we ook vanavond zo bij bepaald zijn, dat u niet let op de uiterlijke dingen, dat u niet aanziet wat voor ogen is, maar, Heere, ja, dat u let op het hart en dat u weet hoe het van binnen is. En Heer, wat is het geweldig, Heere, dat ook wij, ja, mogen weten dat ook wij, Heere, een geestelijke mens hebben, een inwendige mens, die zich mag laten voeden door uw woord, die daardoor mag opgroeien, Heere, en zo steeds meer gelijkvormig mag worden aan het beeld van zijn Schepper. En Vader, wat is het een voorrecht om te weten dat, ja, we met de Heer Jezus begraven zijn in zijn doop, en dat we met hem ook opgewekt zijn en met hem een plaats hebben gekregen boven bij u in de hemel. En zo is ons leven met hem verborgen in u. En Vader, we willen u danken, Heere, dat we, ja, dat elke dag weer opnieuw ons mogen realiseren. Heer, dat mag ons de blijdschap geven over uw goede tierenheid en genade. En Heere, dat mag ons ook de moed geven, Heere, om ook in dit leven hier te staan in een wereld, ja, die eigenlijk steeds verder van u afdwaalt. Heere, waarin het ook steeds moeilijker lijkt te worden, Heer, om uit te komen voor het geloof, Heere, dat we hebben ontvangen. Maar Heer, we danken u, Heer, dat we, ja, hierin mogen staan als overwinnaars. Niet door eigen kracht, maar wetend, Heere, dat we in de overwinnaar geplaatst zijn, in onze Heer Jezus Christus, die het hoofd is boven al wat is. Vader in de hemel, daar danken we u voor. We danken, Heere, dat we elkaar zo aan uw liefde en genade mogen toevertrouwen, Heere, en ja, dan weten we dat het ook echt goed komt. Dank u, Heer, dat u zo met ieder van ons meegaat. En ja, we bidden ook om uw bewaring in alles, Heere, dat we elkaar ook een volgende moment weer in alle gezondheid mogen zien. Dat bidden we u, Heere, en we danken u daarvoor. Uit genade. Amen. Amen.